Ter inleiding van de preek willen we met elkaar lezen Matteüs 22, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 22, vanaf vers 1. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Tot zover de schrift.
Ja, goedemorgen. Aan de kinderen stel ik me al even voor, hè, dat mijn naam Jon is en werd gevraagd om even iets meer te vertellen over mezelf. Volgens mij is dit de derde keer dat ik hier ben, maar met grote intervallen. Weet iemand nog dat ik hier ooit een keer geweest ben? Heeft het zoveel indruk gemaakt? Nee hoor, dat geloof ik ook niet. Ik denk dat er zeker wel 2,5 jaar tussen zit of zo per keer. Zou zomaar kunnen. Maar goed, oorspronkelijk kom ik uit de gemeente Amsterdam. Ja, heel vroeger Groningen. Ik ben geboren in Groningen. Maar op het 10e jaar naar Amsterdam gegaan. Daar opgegroeid, ook in de kerk, zeg maar. Ouderling geworden op een gegeven moment ook. De cursus gevolgd. En nu een jaar of 10 met preekbeurten ook in het begin rondom Amsterdam. Hè. En dan breidt het zich daarna wat uit. Dus nu ook landelijk. Het is fijn om te doen. Het is fijn om de dienst ook met u te delen deze morgen. Ik heb een klein gezin, een vrouw en één zoon. Hij woont nog thuis en we zijn pas verhuisd van Hoorn naar Andijk. In Hoorn hebben we 8 jaar samen gewoond met, was het gezin wat groter, was mijn schoonvader erbij. Theo Noothout genaamd. Die hebben we toen de laatste 8 jaar van zijn leven, hij is in april verleden jaar is hij overleden. Heeft hij dus bij ons gewoond. Het waren hele fijne jaren, uitbreiding van je gezin. En we kijken met heel veel plezier op terug dat hij deel heeft uitgemaakt van ons gezin. En dat speciaal dat huis in Hoorn ook toen gekocht en laten verbouwen. Hè, dat hij ook zijn eigen privacy had enzovoort. Geen spijt van gehad. Het is gelijk ook een beetje introductie van mijn preek. Verleden jaar april was best wel een moeilijke tijd voor mijn gezin. Voor mezelf toen, met mijn gezin. En ook naast de familie, een zware tijd, want mijn moeder was op 1 april overleden na een ziekbed. En kleine 2 weken daarna, 14 april, overleed mijn schoonvader. Dus mijn schoonvader maakt ook deel uit van ons gezin, dus heeft veel impact als hij komt te overlijden. En mijn moeder was jonger, was 78, mijn schoonvader was 92. Beiden hebben, ja, het is toch zwaar. Hè? Is je moeder, we hebben haar regelmatig bezocht, op haar ziekbed ook. En wat heel fijn is, mijn schoonvader had een hele goede relatie met haar. Hij is weduwnaar, mijn moeder is ook weduwe. Maar ze kon het heel goed samen wel vinden. En als ik zei, ik ga weer naar mijn moeder toe, misschien zin om mee te gaan, altijd ja. Dus hij was altijd mee, hij liep slecht de laatste jaren, dus dan ga ik vaak de rolstoel mee enzovoort. En hij was ook, mijn moeder overleed op 1 april, want 8 april was de afscheidsdienst van mijn moeder. En mijn schoonvader zat erbij, in zijn rolstoel. Ik heb zelf het woord gedaan daar, en een hele volle zaal. Dat was ook heel fijn om te beleven en te zien. Mijn schoonvader zat vooraan, ik heb nog ook in het woord hem aangegeven, het is fijn dat u erbij kan zijn. Hè? En, niet wetende dat hij ook korte tijd daarna zelf kwam te overlijden. En ja, dat bestel je niet. Twee van die geliefden zo kort achter elkaar uit je leven verdwijnen. Maar waar we heel veel steun aan hebben gehad, waren bij de diensten. Bij de afscheidsdiensten. De dienst van mijn moeder was zoals zij het wilde hebben, want ze kon zich wat voorbereiden, want het was niet onverwacht dat ze kwam te overlijden. En het was heel evangeliserend. En er waren heel veel mensen, maar ook heel veel mensen die niet geloofden, die niets met het geloof te maken hadden. En bij mijn schoonvader was het ook zo. Er waren nog veel ex-collega's van hem daar zelfs. En familie, van zijn kant ook, die niet gelovig zijn. Dus, maar die dienst stond in het teken van de wederkomst. Want van beiden was de lijfspreuk tot ziens in het nieuwe Jeruzalem. Dat waren de laatste woorden die mijn moeder ook uitgesproken heeft. En dat was ook zeg maar, de schrift wat staat op de steen van mijn schoonvader, het graf. Dus tot ziens in het nieuwe Jeruzalem. En dat deed ons erg goed. Dat evangeliserend karakter van beide diensten. En dat konden we doen, omdat beiden sterk in het geloof stonden. Ze keken er naar uit. Dus dat is voor iedereen ook een troost. En ook een vertrouwen dat we elkaar weer terug zullen zien. En toen, ja, dan ga je dus preekbeurten houden. En dan ga je weer denken aan een nieuwe preek. En dan, waar kan je het dan beter over hebben? Dan over de wederkomst. Want daar, ja, niks is belangrijker eigenlijk. Hè? Ik kon niet op een belangrijker thema komen dan dat. Dus in die tijd is deze preek ontstaan. Kort geleden werd ik gebeld. Ik had een prijsvraag gewonnen. En nog wel de hoofdprijs. Nou, ik kan u vertellen, dat is iets bijzonders, want ik win nooit wat. Dus heel bijzonder. De hoofdprijs, en dat hield in een ruimtereis met de Challenger. Wauw, 10 dagen in de ruimte. Ik moest gelijk mijn koffer pakken om een vliegtuig te halen welke 3 uur later zou vertrekken, want het had wel haast. Het kon nog net. Even later was ik al op weg naar Houston, Texas. En vanaf het vliegveld werd ik gelijk opgehaald in een taxi. Ik kan u zeggen, deze hield zich niet bepaald aan de snelheidsvoorschriften. Waarschijnlijk afspraken gemaakt of zo, hè, gezien het belang van deze rit. En net op tijd arriveerde ik bij de raketlanceerinstallatie. Ze hadden een ruimtepak met bijbehorende helm voor me klaar liggen. En zo rap als ik het kon, trok ik het aan en haastig beklom ik die eindeloos lange trap, helemaal erboven toe, daar in de raket, zeg maar, naar de cockpit toe. En daar ontmoet ik mijn medereizigers. En ja, het aftellen was inmiddels wel net begonnen. Ik had mijn veiligheidsriem nog niet vastgemaakt of we schoten de lucht al in. Ik heb wel genoten, die 10 dagen. Terug op aarde realiseerde ik me eigenlijk niet goed wat ik had meegemaakt. Wie van u gelooft dat dit verhaal op waarheid is berust? Het is wel vanaf de kansel, hè? Nee, nee, niemand gelooft dat. De jongelui ook niet zeker. Nee, nee. Nou, u heeft allemaal gelijk. He? U heeft allemaal gelijk, dit kan niet waar gebeurd zijn. Waarom weet je nou zeker dat dit niet waar gebeurd kan zijn? Behalve dan dat ik nooit een prijs zou winnen. He? Maar wat is buiten dat? Waarom weet u het zeker? Ja? Hé, je hebt training nodig. Juist, heel goed man. Was de man met de stoere naam, hè? Niet Dion, maar... Oh, wel Dion. Oké, goed zo. Die was ook een stoere naam trouwens. Ja. Oké, okay. Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Het kan natuurlijk niet, want hij heeft helemaal gelijk. Hè? Je hebt je voorbereiding nodig voor zoiets. Je zal een jarenlange durende astronautentraining achter de rug moeten hebben. Je zal precies moeten weten, op de hoogte moeten zijn. Hè, van alle ins en outs, wat doet gewichtloosheid met je? Als je het nooit ervaren hebt, lijkt me dat een heel bijzonder iets. Wat kan je doen zonder gevaar te lopen? Je zult moeten zorgen dat je ook in een prima conditie bent. Nou, het gaat over training, hè, Dion. We moeten voor trainen. Je moet natuurlijk in een prima conditie zijn. Ja, je zult goed moeten kunnen samenwerken ook met die mede-astronauten. Nou, wanneer ontmoet ik ze? Vlak vanaf de lucht. Schoten, dan zag ik ze voor het eerst. Teamwork, waarin iedereen zijn specifieke taak zal hebben. Waarbij het ook van belang is om op elkaar te kunnen bouwen. Dus ja, zomaar een dergelijke reis ondernemen, dat zal niet kunnen zonder je goed te hebben voorbereid. Nou, daar wil ik natuurlijk wel iets mee zeggen met dit verhaal. Je zou het ook een gelijkenis kunnen noemen, hè? niet zozeer op waarheid berust, maar je wil er wel wat mee zeggen. Hè? Nou, wij noemen ons zevende dags Adventisten. En u weet dat het Adventist zijn inhoudt dat je de wederkomst verwacht. En ik hoop niet dat u alleen maar hier op deze stoel zittend zevende dags Adventist bent. Hè? In Gods huis, in de kerk, de tijd dat we samen besteden. En dat u zometeen, als u weer naar huis gaat, nou, dan is het weer voorbij. En tot de volgende Sabbat, hè, misschien de dienst, misschien dat het de Sabbatavond, hè, dat zou kunnen. Dat ik zeg, nou, op Sabbat dan... Ik hoop dat we zevende dags Adventisten zijn in hart en nieren. Elke dag. Hè. En het speelt dus een belangrijke rol in ons leven. Het belangrijkste moment in de geschiedenis, de wederkomst. Daar zien we naar uit. Nou, zoiets belangrijks als Jezus zijn kinderen komt halen, wat een centrale rol speelt in u en mijn leven, dan zal het er ook van levensbelang zijn om je daar dan goed op voor te bereiden. En ik heb deze morgen twee vragen. Bereiden we ons voor? En hoe bereiden we ons dan voor? Als we terugkijken naar het jaar 1844, het jaar waarin de wederkomst door een behoorlijk grote groep gelovigen werd verwacht, ook de groep waar onze kerk uit is ontstaan, dan was men zo overtuigd van die spoedige terugkeer van Jezus dat men afstand deed van alle aardse goederen. Geen waarde meer. Ze stopten met werk, stopten met school, stonden elke dag in vuur en vlam omdat men er vast was van overtuigd dat Jezus vandaag, nou ja, misschien morgen, zal komen. Ze zagen letterlijk naar hem uit. Nu zijn we ruim anderhalve eeuw later in de tijd. 1844. 2017. Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Maar broeders en zusters, de wederkomst is nu dichterbij dan het in 1844 was. Staan wij in vuur en vlam? We spraken van hooguit klein vlammetje. Leven wij elke dag met de gedachte dat Jezus vandaag zou kunnen terugkeren? Bereiden wij ons daarop voor? Staan we klaar om hem te ontvangen? Houden we überhaupt rekening mee dat Jezus onverwacht zou komen, zoals de Bijbel vertelt, hè, als een dief in de nacht? Kijk, het is natuurlijk zo, het is duidelijker, het is overzichtelijker, daarmee al ligt het natuurlijk wat makkelijker en motiverender, om je voor te bereiden op een gebeurtenis waarvan bekend is wanneer deze zal plaatsvinden. Ik heb mijn agenda bij me, staat genoteerd, die en die dag, hè, je bladert door je agenda heen, daar staat het, dan zal het gebeuren. Als je moet voorbereiden op een gebeurtenis waarvan je absoluut niet weet wanneer het plaats zal vinden, of het al of niet tijdens jouw leven zal plaatsvinden, dan is het gevaar dat het toch wat vager, wat minder concreet gaat worden. Als gevolg dat je voorbereiding op het tweede plan kan komen te staan, dat het wat naar de achtergrond verhuist. Dat andere zaken waar je mee te maken hebt, het leven van alle dag, we hebben het allemaal ook wel eens druk, maar dat zo belangrijk in je leven is dat ja, je eigenlijk in meer of mindere mate vergeet om ook met de voorbereiding op de komst van Jezus Christus bezig te zijn. Onze uitgangstekst, net voorgelezen, Matthäus 22, dan zien we dat Jezus deze gelijkenis vertelt in de tempel van Jeruzalem. Hij vertelt er meerdere gelijkenissen, maar onder andere deze. Hij was daar in de tempel van Jeruzalem. En zo vergelijkt hij in deze gelijkenis het hemels koninkrijk met een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. Stuurde dienaars om de bruiloftsgasten uit te nodigen. En staat er in de tekst, ze wilden niet komen. Daar stuurde de koning andere dienaren die de opdracht kregen een wat dringender boodschap te geven. Zij moesten tegen de genodigden zeggen dat de koning het feestmaal heeft bereid. Eten staat klaar. Hij heeft zijn stier het mesvee laten slachten. Dus mensen, kom nou, want alles staat klaar. Het wordt koud. Hè? Kom naar het bruiloftsfeest. Dus bedenk ook dat het hier gaat om de bruiloftsgasten. De genodigden. Het gaat om een herinnering in dit geval. Een herinnering van de uitnodiging die de gasten in eerdere instantie allang hebben geaccepteerd. Zij zijn de genodigden. Zij zouden komen. En ja, nu is het dan zover. Nu is de tijd gekomen. Nu kunnen de genodigden de bruiloft gaan vieren en aan het feestmaal gaan deelnemen. Nou, ze hebben er naar uit kunnen kijken. Iets fantastisch om naartoe te leven. Ze kunnen vereerd zijn om tot de genodigden te behoren. Maar ook deze dienaren, staat er dan in de tekst, ook deze dienaren werden genegeerd. De genodigden vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. Ze hadden in hun ogen belangrijkere dingen te doen. De dingen van alle dag. Zaken welke van belang waren voor hun levensonderhoud. Deze zaken waren een grotere rol gaan spelen in hun leven dan die uitnodiging van de koning welke ze al op zak hadden. Geen tijd meer voor. Zagen ze blijkbaar belang niet meer van in. Als gevolg dat ze die uitnodiging negeerden. Negeren houdt in dat ze zich ook absoluut niet verontschuldigen in dit geval voor het feit dat ze alsnog van die uitnodiging afzagen. Ze waren de genodigden, eerst wel geaccepteerd, ze zouden komen, afspraken liggen er. Maar nu het zover is, komt even niet uit. Ze nemen niet de moeite om ook excuus aan te bieden in dit verhaal. Nee, sterker nog, de dienaren werden zelfs gevangen genomen. Ze werden mishandeld. En ze werden gedood. De koning, staat er dan, liet daarop de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Je kunt dus aannemen dat de koning ook in de positie zou zijn geweest om de genodigden te dwingen naar de bruiloft te komen. Heeft hij niet gedaan. Hij concludeerde dat de gasten het niet waard waren om genodigd te worden. Maar omdat alles al klaar stond voor het bruiloftsfeest, kregen dienaren deze keer de opdracht om naar de toegangswegen van de stad te gaan en iedereen uit te nodigen die ze tegenkwamen. Goede en slechte mensen. En ze vulden de bruiloftszaal en namen deel aan de maaltijd, staat er dan. Ja, dat er ook slechte mensen bij waren, dat duidt op dat ze dus ook uitgenodigd werden. Er werd geen onderscheid tussen gemaakt. Maar ze hebben de uitnodiging wel geaccepteerd. En ze hebben zich ook op de goede manier gekleed. Anders waren ze de bruiloftszaal niet binnengekomen. Ze hebben zich dus aangepast. Dat wil zeggen, aangepast aan de eisen welke de koning heeft gesteld. Ja, als we dan die tekst verder lezen, we hebben het niet gedaan, maar als we die tekst verder lezen, Matthäus 10... dan, bij nader onderzoek, blijkt het dan toch niet voor iedereen te gelden. De koning zag iemand die zich niet in bruiloftskleren had gestoken. En dan staat er, de koning benadert hem tactvol door hem aan te spreken met vriend. En hem te vragen hoe hij is binnengekomen, terwijl hij geen bruiloftskleed aan heeft. Dus blijkbaar zou de koning een vergevingsgezind zijn geweest, als de man zou aangeven dat hij er geen schuld aan zou hebben. Dat het, ja, misverstand, sorry, waar hangt dat kleed? Doe hem gelijk aan. Dat ze bereid zou zijn alsnog de bruiloftskleed aan te trekken. Was niet het geval. De man weet niets te zeggen, staat er. Maar goed, door niets te zeggen, zegt hij genoeg. Hij zou zich anders ongetwijfeld wel verdedigd hebben. Een grote fout gemaakt door te weigeren de kleding welke de koning ook voor hem had gereserveerd aan te trekken. Blijkbaar, ja, wie zal het zeggen? Vindt hij zijn eigen kleren mooier? Duur, exclusief, hè? De andere gasten de ogen mee uitsteken, ja, je weet het niet. Waarom doet die man dat? Wel geïnteresseerd in de uitnodiging, hij was aanwezig. Maar hij wilde gebruik maken van de gulheid van de koning, stelt het niet waarlijk op prijs. Hij vergeet dat het feest is ter ere van de zoon van de koning. De koningseer, het belang van de gebeurtenis betekent niets voor hem. Hij past zich niet aan. Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetand, staat er dan. Dus velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren. Deze man kon het feestmaal bijwonen omdat hij was uitgenodigd. Hij behoorde wel degelijk tot de genodigden. Maar dat hij eruit werd gegooid, was hij zelf verantwoordelijk voor, want hij maakte verkeerde keuzes. Broeders en zusters, mensen worden uitgesloten van het hemels koninkrijk als resultaat van het maken van verkeerde keuzes. Dan wacht de uiterste duisternis, de duisternis van de eeuwige scheiding van God. En wat staat dat in groot contrast met die feestverlichting van die trouwzaal? Misschien dat u net als dat bij mij het geval was, dat we zo Matthäus 22 lezen, dat we denken van ja, maar wacht even. Ik ken nog zo'n verhaal, iets anders, maar kom me wel bekend voor. En die kunnen we vinden in Lucas 14. Daar vertelt Jezus ook weer een gelijkenis. En dat is dit verhaal, wil ik ook met u lezen. Lucas 14, de versen 16 tot 24. Ik lees u voor uit de Bijbel in gewone taal. Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei, een man geeft een groot feest, nodigt veel mensen uit. En op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht, kom naar mijn feest, alles staat klaar. De gasten zeggen, één voor één, het spijt me, ik kan niet komen. De eerste zegt, ik heb een stuk land gekocht, dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. Een ander zegt, ik heb 10 koeien gekocht, ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En weer een ander zegt, ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd. De knecht komt terug, vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knechten, ga direct de stad in. Haal de arme mensen, de zwervers, de bedelaars van de straat en breng ze hier. Als de knecht weer terugkomt, zegt hij, heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen. De Heer antwoordt, ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. En luister naar mijn woorden. De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen. Ook een gelijkenis die Jezus vertelt. Wie die heel sterk lijkt, er zijn veel overeenkomsten met ons verhaal uit Matthäus 22, maar ook wel wat verschillen. Een verschil is bijvoorbeeld de omstandigheden waarin Jezus dit vertelt. Nu was hij niet in de tempel van Jeruzalem, hij was in het huis van een vooraanstaande farizeeër dat hij dit vertelde. Belangrijk is even te beseffen, ga ik zo mee door, dat hij dus wel de farizeeërs om zich heen had. Hè? In beide gelegenheden had hij de farizeeërs om zich heen. Vanaf vers 16 heeft Jezus het over iemand die een groot feestmaal wilde geven. Nou, dan zien we weer eigenlijk hetzelfde uitgangspunt als in Matthäus 22. De aanleiding voor deze gelijkenis lezen we eigenlijk in vers 15, heb ik niet gelezen, waarin iemand de opmerking maakt, gelukkig al wie zal deelnemen aan het maaltijd van het koninkrijk van God. En dan gaat Jezus daarop in, met deze gelijkenis. Ook nu stuurt de gastheer in dit verhaal een dienaar naar de genodigden toen het tijd was voor het feestmaal. Hij moet zeggen, kom, alles staat klaar. Dat is belangrijk om te weten, het zijn de genodigden, daar hebben we het over, en nu is alles klaar. De gasten worden ook hier kort voor het feest zeg maar herinnerd aan de uitnodiging. Dat geeft hem nog even de gelegenheid om zich nog even voor te kunnen bereiden, haartjes kammen, misschien nog verscheren of zoiets, hè? Netjes uitzien. Op tijdig op de plaats van bestemming te kunnen zijn, mochten ze toch even vergeten zijn. Herinnering, hè? Misschien weten ze niet meer precies waar dat ze plaats zou vinden, nou oké. Daar en daar. Nu is het zover. Nu kan je komen. Nu word je verwacht. Maar één voor één beginnen de genodigden zich te verontschuldigen. Ik heb een akker gekocht die ik beslist moest gaan bekijken. Ik heb 10 koeien. Ja, de oude taal staat 5 span ossen. Hè? Dus we kennen die tekst een beetje. Ik heb 10 koeien gekocht die ik moet keuren. Ik ben pas getrouwd. Nou, dat zijn de excuses welke aan worden gevoerd. Om de uitnodiging niet aan te nemen. Om er niet meer op in te gaan. Het lijkt wel een soort afgesproken werk, want ja, een soort samenzwering of zo, om het feestmaal in gezamenlijkheid te kunnen afzeggen. Want natuurlijk, je kunt meer van dit soort voorbeelden noemen. Jezus had de lijst nog veel langer kunnen maken. Maar waar gaat het om? Wat zijn die argumenten dan? Geen een van de genoemde verontschuldigingen is acceptabel. Het gaat om zaken welke al gedaan waren, geen haast hadden, zoals bekijken van het land. De ossen, die koeien, die koop was al gedaan. En waren we er nu opeens daar naartoe? De koop was al een feit. Ook het pas getrouwd zijn, dat is geen geldig excuus. Er stond niet een wet of zo in die tijd, welke verbood sociale contacten te hebben in pasgetrouwde staat. Onzin. Echte reden is, dat is de andere zaken, belangrijker vinden. Ze vinden het belangrijker dan dat hele feest. Er bestaat een gebrek aan waardering voor de gastvrijheid en vriendschap van de gastheer. In de Oosterse landen houdt het bedanken, ik ben getrouwd met een Indische vrouw, houdt het bedanken voor een uitnodiging vaak in het afslaan van vriendschap. Als je uitgenodigd wordt, maar nou, kan niet, komt niet uit, want ja, onzin verhaaltje, argument waarom niet. Ja, dat ligt moeilijk. Maar, sterker nog, in dit geval, het eerst wel accepteren van de oorspronkelijke uitnodiging, want die afspraak ligt er al. Ze zouden al komen, ze zijn de genodigden. Ja, om dan te bedanken, bij zeg maar de herinneringsboodschap, om dan te zeggen, ik kom niet meer, de maaltijd staat klaar, eten staat warm op tafel. Oei, dat wordt beschouwd, kan ik u rustig vertellen, in Oosterse kringen. Als jij dan niet komt, terwijl de afspraak gemaakt is, ja, je kunt zeggen van, nou, vijandschap is dan wel, je weet hoe dat gaat. Het is over, de vriendschap is over. Dus iedereen had de uitnodiging in eerste instantie geaccepteerd. Dat moet voor u even duidelijk zijn. De gastheer heeft de voorbereiding al gedaan. Het eten is klaar. Ja, en nu komen ze niet. Het blijft een soort samenzwering. Om de gastheer in verlegenheid te brengen. Maar dan zien we aan het verhaal, die Jezus dan vertelt. De gastheer laat het er niet bij zitten. Hij vindt het zonde van alle voorzieningen. Wil het niet verspillen. Hij zet zijn dienaar onder tijdsdruk en sommeert hem zo snel mogelijk naar de stad te gaan om de armen, de kreupelen, de blinden, de verlamden naar zijn huis te brengen. Nadat dat gebeurd was, staat er, was er nog plaats over. Daarop werd de dienaar opgedragen naar de wegen en akkers buiten de stad te gaan en met klem iedereen uit te nodigen, want mijn huis moet vol zijn. Hier ligt ook een parallel met de vorige gebeurtenis, vorige gelijkenis. In beide gelegenheden heeft Jezus die farizeeërs om zich heen. Mensen die hem niet zagen zitten. De Joden die geen gehoor gaven aan Jezus' oproep. Geen fan waren van hem, integendeel. Eerst betreft de uitnodiging om deel te nemen aan het feestmaal het Joodse volk. Er zit weer iets achter, hè? Gelijkenissen van Jezus, we hebben diepgang. Feestmaal, Joodse volk zijn de genodigden. Zij zijn de bewoners van de stad. Maar ze hebben dan in de uitnodiging geen interesse. We scheren het niet over één kam, ik ben zelf ook Joods. Dus we scheren het niet over één kam. Maar de mensen waartegen Jezus sprak, die om hem heen vergaat waren, die waren alleen maar uit om hem een loer te draaien. Dat weet u. Eigenlijk had hij het ook tegen deze mensen. Voor deze mensen een boodschap. Uiteindelijk weigeren ze dan op die uitnodiging in te gaan. Nou, in de Joodse samenleving werden die armen, de kreupelen, de blinden, verlamden genegeerd. Sterker nog, ze werden veroordeeld. Outcast of the society. In de gelijkenis van Jezus worden ze niet veracht. Ze worden ook uitgenodigd voor het feest. De mensen van de wegen en de akkers buiten de stad stellen de heidenen voor. Ook zij mogen deelnemen, worden ook uitgenodigd om te komen. Met deze twee gelijkenissen verpakt Jezus dus ook wel degelijk een duidelijke boodschap voor de farizeeërs en het Joodse volk die anti waren. Gelijkenis eindigt dan met de woorden van de gastheer dat niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren de feestmaal zal proeven. Maar dit is de gastheer niet te verwijten. De gastheer heeft ze allemaal uitgenodigd. Hij heeft niemand uitgesloten. Het ligt aan de genodigden zelf. Zij maakten verkeerde keuzes. Zij weigerden om op uitnodiging in te gaan. Ze vonden andere zaken belangrijker. Waarom ben ik deze morgen nou wat dieper ingegaan op deze twee gelijkenissen die Jezus heeft verteld? Ja, we hadden het over het belang van een goede voorbereiding op de wederkomst. Hè? Dat was ons thema. Ja, misschien is het onbewust een feit dat we de wederkomst niet op zo'n heel korte termijn verwachten. Zou zomaar kunnen. En zou het ook zomaar kunnen dat we niet klaarstaan om die definitieve uitnodiging te accepteren. Belang er niet meer zo van realiseren. Zijn wij, zoals we hier zitten, zijn wij genodigden? Bent u genodigde? Mag ik uw hand zien? Als u denkt dat u genodigd bent aan dat feestmaal in Gods Koninkrijk. Ik hoop achterin ook, ik hoop alle handen te zien. Want natuurlijk, we zijn allemaal uitgenodigd. Wij zijn de genodigden. God wil dat we allemaal daar zullen deelnemen aan het feestmaal. Aan hem ligt het niet. Het ligt aan onszelf. Gaan we die uitnodiging openmaken die op de deurmat ligt? Hè? Openen we die envelop waar die uitnodiging in zit? Lezen we het goed? En bereiden we ons daarop voor? Want we zien er naar uit. Een mooi feest zal dat zijn. Wij zijn de genodigden. Maar het kan zijn dat we dan zo andere zaken belangrijker zijn gaan vinden, dat we zijn vergeten wat er werkelijk toe doet. Het is goed om op dit moment ook even bij stil te staan. Hou jezelf nou een spiegel voor. Ga eens bij jezelf te raden. Bekijk jezelf eens of je niet op je eigen tijdse wijze, hè, anno 2017, misschien je eigen akker hebt. Of je eigen 10 koeien. Of je eigen, nou, pas getrouwd maar, hè, je eigen argument. Waar alle aandacht naar uitgaat, wat je veel belangrijker vindt. Zodanig dat we de uitnodiging om met Jezus het feestmaal te hebben van minder belang achten. De tweede vraag die we gesteld was, hoe bereiden we ons dan voor op de wederkomst? Nou, als we nogmaals terugkijken naar 1844. Hè, het verhaal van degene die de terugkomst van Jezus op dat moment verwachten, al hun bezittingen weggedaan. Dat ze letterlijk boven op de daken zaten, de hemel instarend. Hij komt. Is dit wat we dan ook zullen moeten doen? Nou, natuurlijk niet. Dat wordt niet van ons verwacht. Mogen we ons dan niet bezighouden met de aardse zaken? De zaken die we het leven alle dag dan doen, waar we mee te maken hebben, waar we mee bezig zijn. Ons huis, ons werk, onze hobby's, ons gezin, vrienden. Hoeft geen probleem te zijn. Natuurlijk niet. Als het ons maar niet volledig opslokt, zodanig dat we geen tijd meer hebben voor God. Of geen tijd meer hebben voor onze medemens. Kom er zo op terug. Maar wat is dan de manier om je te kunnen voorbereiden op Jezus' wederkomst? Ja, daar zal ieder individu natuurlijk wel in principe een eigen invulling aan moeten geven. Hè? Je hebt niet een eenheidsworst wat je kunt neerleggen. Maar van primair belang is dat je een persoonlijke relatie hebt met God. Dat je vanuit deze relatie met God je leven leidt. Dat je ondanks de drukte, die heb ik ook, die heeft u ook vast wel, maar dat je ondanks de drukte welke je mogen wijs ondervindt, je toch blijft richten op Jezus. Door alles heen. Elke dag. Het kenmerk van het volk van de eindtijd zal zijn dat ze het geloof hebben in Jezus en zijn geboden onderhouden. Nou, als we op Jezus zijn gericht, dan absorberen wij zijn liefde. En deze liefde wordt dan de basis van ons doen en ons laten. Deze liefde zorgt dat wij God willen gehoorzamen. Dat we vanuit vanzelf ons, zijn gebed, zijn geboden zullen onderhouden. We ervaren dit dan niet als een last, die geboden, drukt op onze schouders. Wel nee, een lust. Het is toch fijn om naar God te luisteren. We zullen ook inzien dat de grond van Gods wetten bestaat uit zijn liefde. Vanuit zijn liefde voor ons zijn die wetten ontstaan. Beseffen dat God ons lief heeft. En broeders en zusters, dat komt toch op ultieme wijze tot uiting door het sturen van zijn enige zoon naar deze aarde. Om te sterven voor u en mij. Heel persoonlijk. Om vervolgens op te staan. De definitieve dood te overwinnen. Wat het mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan het eeuwige leven. Wat mooi. burger zijn van Gods koninkrijk. We zien er naar uit. En we moeten hier ook stevast in geloven. We moeten hier stevast op vertrouwen. Dat hebben Betty Valk, mijn moeder, en dat heeft Theo Noothout, mijn schoonvader, hebben dat gedaan. En dit wordt ook bedoeld met het geloof hebben in Jezus. Weten wat hij voor jou heeft gedaan en nog doet. Dus het hebben van die persoonlijke relatie met God vraagt ook om dagelijks onderhoud. Geldt in wezen altijd, hè? Relaties moeten onderhouden worden. Zeker de relatie met God. Gebed, belangrijk. Bijbelstudie, belangrijk. Zo leren we God ook kennen. Kennis nemen van Gods woord. Maar ook zeker door God te betrekken in het leven van alle dag. Wat ik al zei, niet op sabbatmorgen, zevende dagsadventist zijn. Er wordt een hokje geopend, hè, waar God dan als het ware uit mag komen en tot je mag komen. En dan ga je weer naar huis en dan gaat het hokje weer dicht. En God speelt geen rol meer in je leven. Tot de volgende sabbat. Is dat zevende dagsadventist zijn? Het is belangrijk om te zorgen dat je elke dag, net als dat je doet ten behoeve van je lichaam, moet je ook eten, moet je ook drinken, dat je dit ook doet ten behoeve van de geest. Niet uitdrogen, niet verhongeren. Dat zal je persoonlijke relatie met God kunnen ondermijnen. Maar we hebben het hier over die verticale relatie, hè, met God. De relatie die je hebt met de hemelse Vader. Maar daar mag het zeker niet bij blijven. Verticale relatie heeft altijd als gevolg dat er horizontale relaties zullen moeten ontstaan. Het is Gods opdracht. Het is Gods opdracht. Zie om naar je medemens. We kunnen ons niet op een betere manier voorbereiden op Jezus' wederkomst dan door ons in te zetten voor degene die onze hulp op welke wijze dan ook goed kunnen gebruiken. Het kan er op Sint Maarten zijn, hè, door financiële offers. Ik hoop dat u dat ook doet. Maar het kan op heel veel manieren zijn. En het hoeft ook niet ver weg te zijn. Misschien is het wel uw buurman of uw collega die hulp nodig heeft. Dus die verticale relatie, persoonlijke relatie met God, is de inspiratiebron voor de relatie met onze medemens. En echt hoor, je slaat de plank volledig mis als je denkt dat het alleen zou kunnen blijven bij jezelf richten op God. Kennis te hebben van zijn woord. We kennen de Bijbel van haven tot gord, van voor naar achter, van achter naar voor. Je probeert zo goed mogelijk te leven naar de wetten. Je doet je best. Nou ja, we hebben het in Galaten gezien. De sabbatschoolles, die gaat er ook over. Mensen, dat is het niet. Het is niet de kennis. Het is niet krampachtig willen goed leven naar Gods woord en de wet te houden. De liefde welke je van God ontvangt, dien je op jouw beurt uit te stralen naar je omgeving. En dat is christen zijn. De liefde van God moet je tot je nemen en het moet te merken zijn aan je woorden, aan je daden. Naar buiten toe. En hoe kan je het beter doen dan je in te zetten voor de noden van je medemens? Ongeacht hun afkomst, ongeacht hun achtergrond, ongeacht hun geloof. Matteüs 25 heeft Jezus het over de wederkomst van de mensenzoon. Ik haal het wel eens vaker aan. Plaatsgenomen op zijn troon zal Jezus de mensen scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En tegen de schapen wordt gezegd dat zij welkom zijn in het koninkrijk. Waarom? Waarom mogen zij wel deel uitmaken van het koninkrijk en die bokken, hè, aan de linkerzijde niet? Omdat de schapen staat voor de groep mensen die omzien naar de medemens, naar de noden van de mens om hun heen. Zelfs staat er dan de minsten, hebben zij geholpen, waar mogelijk. Jezus benadrukt het belang ervan door te praten in de ik-vorm. U kent die tekst vast. Ik had honger, jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, hoe actueel is dat? En jullie namen mij op. Ik was naakt. Jullie kleedden mij. Ik was ziek. Jullie bezochten mij. Ik zat gevangen. En jullie kwamen naar mij toe. Jezus legde daarna ook uit, alles wat gedaan wordt voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, is voor mij gedaan. Dit gedeelte eindigt met de tekst dat de bokken, die staan voor de groep mensen die dus niet hebben omgezien naar de noden van hun medemens, een eeuwige bestraffing staat te wachten. Rechtvaardigen daarentegen wacht het eeuwige leven. Duidelijker kan het niet worden gesteld. Jezus is het zelf, hè, die het aangeeft. Uit de mond van Jezus. Kan hij duidelijker zijn dan dit? Er moet dus naast die verticale relatie, de persoonlijke relatie met God, ook horizontale relaties aanwezig zijn. Het omzien naar je medemens. Nogmaals, dat is Christus zijn. Tot slot, dat mag hier niet ontbreken binnen dit thema, voorbereiding op de wederkomst, wil ik u nog wijzen op het belang van het delen van die blijde boodschap. Hebben we een blijde boodschap of niet? In het leven van vandaag, die spanning in de wereld, die angst om ons heen. Ik heb het gezien in Amsterdam, ik kom regelmatig in Amsterdam ook, die neonverlichting, die borden langs de weg. Zie je een verdacht pakketje? Verdacht persoon, bellen, daar staat een nummer bij. Bericht van de politie. Daar hebben we mee te maken in de wereld van vandaag. Angsten. Wat hebben we een blijde boodschap te vertellen? En ja, het is duidelijk ook een opdracht die Jezus ons meegeeft. Vertel over mijn nieuwe koninkrijk, Gods koninkrijk, wat gaat komen. Koninkrijk van mijn vader. Jezus zelf heeft niet anders gedaan. Ook toen hij na zijn dood, na zijn opstanding, weer terug was op aarde. Dat staat in de teksten. Wat deed hij? Ja, hij moest kenbaar maken dat hij het was. Maar had je het verder alleen maar over? Dat nieuwe koninkrijk wat gaat komen. Dat is toch iets waar wij het ook over moeten hebben. Is het niet? En het beïnvloedt zelfs het moment van de wederkomst. Hè? U kunt eraan meewerken. Matthäus 24, vers 14 geeft Jezus het aan als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. U en ik kunnen eraan meewerken dat het einde gaat komen. En dat willen we graag. We willen graag dat Jezus spoedig komt. Dus laat ons dit dan motiveren, over Gods liefde voor de mens te vertellen. Deze liefde ook uit te dragen door middel van daad en woord. En laten we vertellen wie Jezus is. In de wereld van vandaag is het niet meer zo vanzelfsprekend dat onze buren, onze collega's, familie wellicht, weten wie Jezus is, wat hij gedaan heeft voor hun. We hebben nog zoveel mooi werk te doen. Vertel. Laat de liefde ook zien door je helpende hand. Maar wijs mensen op dat nieuwe koninkrijk wat gaat komen. Wanneer dat zal zijn, weten het niet. We weten het niet. Niemand weet het. Alleen God. Maar één ding is zeker. Jezus komt terug. Jezus komt terug. Als je die zekerheid in je hebt, broeders en zusters. Er is geen betere voorbereiding op die wederkomst. Door die overtuiging die in je leeft. Door te geven naar de ander. Jezus komt terug. Sta er klaar voor. Met deze voorbereiding, hè, door de medemensen te helpen, oog te hebben voor de noden, door mensen te vertellen, vertellen over de liefde van Jezus, de genade wat door hem is ontstaan, de mogelijkheid door hem van het eeuwige koninkrijk wat gaat komen, het koninkrijk van de Vader. Juist in deze tijd is het mooi om daarover te vertellen. Dat dit ertoe mag leiden, als we dat gaan doen. En dat is nu geen verzonnen verhaaltje, daar ben ik mee begonnen. Maar dat we een mooie ruimtereis zullen maken om samen met Jezus deel te nemen aan dat feestmaal. Met velen die ons lief en dierbaar zijn. Amen.